Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 25 en daarvan het zevende vers willen we zingen ter voortzetting van de dienst. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont en wat er verder volgt. Schriftlezing voor deze middag is uit Genesis 39, vers 1 tot en met 12. Genesis 39, het eerste tot en met het twaalfde vers. Maar doen we eerst in gemeenschap met de Kerk der Eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. En zingen we in antwoord daarop van Psalm 105, het tiende vers. 105, vers 10. Na de geloofsbelijdenis.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu lezen Genesis 39, te beginnen bij het eerste vers. Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd. En Potifar, een hoveling van Farao, een overste der trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand der Ismaëlieten die hem derwaarts afgevoerd hadden. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was, en hij was in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. Als nu zijn heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte, zo vond Jozef genade in de ogen en diende hem. En hij stelde hem over zijn huis en al wat hij had gaf hij in zijn hand. En het geschiedde van toen af dat hij hem over zijn huis en over al wat het zijne was gesteld had, dat de Heere des Egyptenaars huis zegende om Jozefs wil. Ja, de zegen des Heere was in alles wat hij had in het huis en in het veld. En hij liet alles wat hij had in Jozefs hand, zodat hij hem met hem van geen ding kennis had, behalve van het brood dat hij at. En Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En het geschiedde na deze dingen dat de huisvrouw zijns heren haar ogen op Jozef wierp en ze zeide, lig bij mij. Maar hij weigerde het en zei tot de huisvrouw zijns heren, zie, mijn heer heeft geen kennis met mij wat er in het huis is en al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik en hij heeft voor mij niets onthouden dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En het geschiedde als zij Jozef dag op dag aansprak en hij naar haar niet hoorde om bij haar te liggen en bij haar te zijn. Zo gebeurde het op zulke dag dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen en niemand van de lieden des huizes was daar binnenshuis. En ze greep hem bij zijn kleed, zeggende, lig bij mij. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging uit naar buiten. Tot zover de schriftlezing.
Opnieuw willen we luisteren naar het onderwijs van zondag 41 van de Heidelberger Catechismus, waarop het gelezen Bijbelgedeelte en veel andere gedeelten van Gods woord zijn gegrond. En we willen zondag 41 eerst nog met elkaar lezen. Daar wordt gevraagd: wat leert ons het zevende gebod? Het antwoord is dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom, haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen moeten leven. Hetzij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Vraag 109. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Het antwoord is: dewijl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, zou u deze middag zelf onder ons willen komen, zoals we hier in de kerk zijn samengebracht of zoals we thuis meeluisteren. En zou u als de grote leermeester ons onderwijs willen schenken. We hebben dat niet verdiend, Heere. We zijn dat niet waardig, maar we bidden: schenk het ons uit genade. En leert u ons de diepe en de brede betekenis van uw geboden. En vanmiddag heel bijzonder de betekenis van het zevende gebod. We hebben daar vorige week bij mogen stilstaan, toen we letten op de lijnen die Gods woord aangeeft ten aanzien van het huwelijk. Maar deze middag worden we opnieuw geroepen om over deze stof na te denken. En wanneer het dan zo zal zijn dat ook de zonde en de verleiding en de verzoeking op het terrein van het zevende gebod bijzonder de aandacht vraagt, dan bidden we u wel heel in het bijzonder om uw hulp. Want Heere, wij kunnen de dingen vaak maar moeilijk onder woorden brengen. Geef het ons dat we dat op een gepaste wijze mogen doen. En laten onze gedachten zuiver mogen zijn. En boven alles, Heere, wil u uw woord zo zegenen en zo laten preken dat het ons leven mag stempelen. En dat ons leven gekenmerkt mag worden door de strijd tegen de zonde en de vlucht voor de zonde. Dat we een diep besef mogen hebben van de noodzaak om waakzaam te zijn. Want de duivel zal op allerlei terreinen, als het gaat over het zevende gebod, proberen om ons in verzoeking en verleiding te brengen. En Heere, geef ons het geheim te mogen kennen of te mogen leren kennen van het vrezen van uw naam. Want de vreze des Heere doet wijken van het kwade, zegt uw woord. En Heere, geef ons dat. Geef dat wanneer we jong zijn. En wanneer op onze jonge mensen zoveel verleidingen kunnen afkomen. Via internet, via hun telefoon. Maar ook in het gewone leven, in de gesprekken met vrienden en vriendinnen, met studenten of met collega's. Heere, u weet van alles wat er in deze wereld gewoon genoemd wordt, van allerlei zonden die uitgeleefd worden en die ook zo'n aansluiting kunnen hebben op ons zondige hart. En daarom bidden we, Heere, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En geef dat onze jonge mensen, te midden van alle vragen en alle strijd, onderwezen mogen worden vanuit uw woord, boven alles door uw geest. Opdat de dingen die ze van huis uit meekrijgen, naar we hopen, en die in de kerk aan hen meegegeven worden, niet alleen maar dingen zijn van buiten hen, maar dat er dingen zijn die in hun hart en in hun jonge leven tot een vaste overtuiging mogen worden. En als het zo is, Heere, dat wij op welke leeftijd dan ook moeten vaststellen dat wij op allerlei wijze in de strikken van de zonde terechtgekomen zijn, Geef dan dat wij vanmiddag mogen ervaren dat er bij u raad is voor radelozen die zo verstrikt zitten, voor gebondenen die zo gevangen zitten in de kluwen van de zonde. Wil u ze losmaken, wil u ze vrijmaken. En wil u geven, Heere, dat wij onze zonden voor u en waar nodig ook voor andere mensen tegen wie wij gezondigd hebben, mogen belijden, want uw genade maakt altijd eerlijk. En uw genade brengt altijd in de schuld en in de verootmoediging. En dat wij mogen breken met de zonde. Dat wij ook datgene wat wellicht door ons is aangericht, op een rechte manier, op een juiste manier zoeken te herstellen. Heren, wij dragen zo een ieder aan u op. We denken aan ouders, grootouders die zorgen kennen. We denken ook aan kinderen of jonge mensen die zorgen kennen. U weet ook van alle wonden die er op het terrein van het zevende gebod geslagen kunnen zijn in ons leven. We bidden of u in die omstandigheden wil geven wat nodig is. Laat het zo zijn, Heere, dat wij, wanneer we nog alleen voortgaan met allerlei dingen die ons wellicht verstikken of dreigen te verstikken, dat we mensen in onze omgeving mogen vinden die we vertrouwen kunnen en tot wie we spreken kunnen over de dingen. En Heere, dat we van u ook mogen ontvangen raad en wijsheid en onderwijs. We bidden of u over de huwelijken wil waken. Daar, Heere, waar zich een breuk voltrok, wil u schenken wat nodig is in die omstandigheden. Het zij dat de breuk geheeld wordt. Het zij dat we de dingen, als ze ons werden aangedaan, buiten onze schuld, we met alle moeite en alle verdriet aan uw voeten terecht mogen komen. Het zij, Heere, dat we ook van u raad mogen krijgen wanneer de dingen voor onszelf een raadsel zijn en we niet goed weten te onderscheiden. We bidden, Heere, of u zo aan ons alle denken wil. We dragen hen aan u op die de worsteling kennen tegen hun eigen geaardheid en tegen de gevoelens die daaruit voortkomen. Heere, wil u hen daarin geven wat nodig is. Geef ze de weg van uw woord te mogen gaan. En als ze gevallen zouden zijn, geef ze moed en kracht om op te staan, om te breken met de zonde. We bidden, Heere, of u zo aan ons allen wil denken. Ook aan degene voor wie wellicht kan gelden dat de dingen die vanmiddag aan de orde zijn heel ver bij hen vandaan zich afspelen. U kent ieder hart en u kent ieder leven en u kent ieders gedachte. Maar laat het zo zijn dat er voor ons alle vanmiddag een woord bij mag zijn. Wil u zich ontfermen over onze gemeente? We bidden of u zegenen wil alle arbeid die er plaatsvindt. We denken ook aan de Bijbelkring Jong Volwassenen die aanstaande woensdag hoopt samen te komen. Heere, geef uw zegen aan de leidinggevende, aan onze jong volwassenen. Laten ze aan uw woord gebonden, maar ook aan elkaar verbonden mogen zijn. We vragen van u of u bijzonder ook op donderdag, op de dag van de begrafenis, met ons wil zijn. Of u onze zuster Verhoeven wil gedenken. We hebben haar vanmorgen aan u opgedragen, mogen we het opnieuw doen. En opnieuw noemen we u ook de namen van de zoon en de schoondochter van onze overleden broeder. Van de kinderen van onze zuster Verhoeven, maar we denken ook aan haar oude moeder, onze zuster Cornet, die zich voor de tweede maal een schoonzoon zag ontvallen, zoals onze zuster Verhoeven het moest meemaken voor de tweede keer weduwe te worden. En Heere, in dat verdriet en in alle gedachten die dat met zich meebrengt, bidden we of u vertroosten en kracht geven wil. Heere, wil u zijn met al het andere werk in het midden van de gemeente. We vragen uw zegen over de belijdeniscategorisatie. We bidden u ook voor de jonge mensen die zich voorbereiden op het afleggen van belijdenis. Geef u ze wat nodig is daarin. Wees u met al het werk dat op de achtergrond plaatsvindt, het werk van commissies, ten dienste van de verenigingen en de zondagsschool, we dragen het aan u op, gebruikt u het. Gedenk ons kerkelijke leven. Wees u, Heere, in de omstandigheden van kerkelijke verdeeldheid ook met uw kerk in Nederland. En breng u bijeen wat echt bijeen hoort. Geef ons ook, Heere, een buigen onder de waarheid van uw woord. We bidden of u het zendings- en evangelisatiewerk wil zegenen. Wees met de hulpverlening die geboden wordt in oorlogsgebieden en rampgebieden. We dragen hen die het zendingswerk verrichten aan u op. Heere, wees daar waar oorlog is. En opnieuw noemen we u Oekraïne. Land dat zo verschrikkelijk verscheurd is door de oorlog en door vreselijk geweld. Heere, erbarmt u zich over alle ellende die er is en breng u een keer in de omstandigheden. Zou u zo aan ons allen willen denken aan de middag van deze dag? Schenk u wat nodig is bij het luisteren. Laat een afleidende gedachte of lichamelijke vermoeidheid geen vat op ons hebben. Geeft u, Heere, dat de zorgen een ogenblik van ons worden afgenomen, dat we ongestoord en ongehinderd kunnen luisteren. Geef wat nodig is in het spreken. Schenkt u de woorden in de mond. Geeft u, Heere, ook dat er gesproken mag worden in fijngevoeligheid als het gaat over de dingen van vanmiddag. En bewaar ons allen voor de zonde. En zie op ons in gunst van boven. Om Christus wil. Amen. We willen van de 119e psalm het 5e en 19e vers gaan zingen. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren. Gewis, als hij het houdt naar het heilig blad. Dat is naar Gods woord. En ook vers 19. Wend mijn oog van de ijdelheden af. Verlevendig mijn hart door uw wegen. Collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, voor de renovatie van ons kerkgebouw en voor algemene kosten kerk. Bij de uitgang hebt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Geliefde gemeente, vorige week hebben wij voor de eerste maal nagedacht over het zevende gebod. En we hebben toen bijzonder stilgestaan bij Gods bedoeling met het huwelijk. We hebben gehoord hoe het huwelijk te beschouwen is als een bloem uit een verloren paradijs die God nog geeft. En we hebben iets gehoord over het doel waarmee God het huwelijk geeft. Een drievoudig doel. En tenslotte hebben we stilgestaan bij de band van het huwelijk. Een onverbrekelijke band als het aan de Heere ligt. De Heere wil dat man en vrouw elkaar trouw blijven een leven lang. Bijbels gezien zijn daar eigenlijk maar twee uitzonderingen op. De eerste uitzondering is die van overspel. Omdat wanneer een man of een vrouw die getrouwd is overspel pleegt, diegene zelf de band van het huwelijk verbreekt. Het wil niet zeggen dat men dan altijd tot een echtscheiding moet overgaan. Onder de zegen van de Heere kan er ook nog weer hersteld worden wat geknakt is. Maar soms is er geen andere weg dan deze. En de tweede Bijbelse uitzondering die er is, wanneer er een huwelijk is tussen een gelovige man of vrouw en een ongelovige man of vrouw. En u moet dat vooral houden tegen de achtergrond van de situatie van het Nieuwe Testament, waarin bijvoorbeeld een vrouw in een huwelijk vanuit het heidendom tot geloof kwam en de naam van de Heer Jezus Christus in waarheid mocht gaan beleiden, wanneer het zo is dat haar heidense man om die reden van haar af wil. Dan geeft Gods woord ons aan dat deze vrouw, als het haar betreft, dat niet in alle opzichten onmogelijk hoeft te maken. Maar de positieve instelling van de Heer is dat wat God samengevoegd heeft, dat scheiden de mens niet. We hebben toen wel gehoord dat dat niet alleen betekent dat er een scheiding valt wanneer een man en een vrouw werkelijk uit elkaar gaan, maar dat dat vaak voorafgegaan wordt door een lang proces. En daarom is het zo belangrijk om Bijbels onderwijs te krijgen over het huwelijk en om onszelf, wanneer wij de gaven van het huwelijk uit Gods hand mochten ontvangen, de vraag te stellen: functioneert ons huwelijk naar Bijbelse maatstaven? Beantwoordt het aan het doel waartoe God het gaf? Is dat een zaak van gebed voor ons? Maar er is over het zevende gebod nog wel veel meer te zeggen. Want er zijn onder ons mensen die nog lang niet tot hun huwelijk gekomen zijn, of nooit tot hun huwelijk gekomen zijn, of die een huwelijk achter zich hebben liggen, maar weduwe of weduwnaar geworden zijn. Wat leert het zevende gebod ook over allerlei van dergelijke omstandigheden? We willen dat vanuit zondag 41 overdenken, want op het terrein dat God zo goed bedoeld heeft, liggen ook allerlei voetangels en klemmen, om het zo te zeggen. Op het terrein van het zevende gebod liggen allerlei zonden. En die zonden komen vanuit ons leerboek ook aan de orde. Niet om op een sensationele manier over deze dingen te gaan spreken. Het is moeilijk genoeg om het zevende gebod op een zuivere manier en met de juiste woorden te behandelen. Maar als we dat deze middag toch proberen met de hulp van de Heere en vanuit zijn woord, dan is dat omdat het woord van God over deze dingen heel duidelijk is. Eerlijk is. En omdat de zonde, juist de zonde tegen het zevende gebod, bijzonder gedijt en groeit als het donker is. Als er over deze dingen niet op een Bijbelse manier en op een eerlijke wijze gesproken wordt. Zo willen we stilstaan bij het zevende gebod en de zonde. Dat is het thema voor de prediking. Het zevende gebod en de zonde. En dan willen we dat wat nagaan aan de hand van het concrete voorbeeld van Jozef in het huis van Potifar. En dan spreekt dat gedeelte ons van drie dingen. Allereerst van de verleiding van de zonde. We lezen dat heel bijzonder in vers 7, waar staat: En het geschiedde na deze dingen dat de huisvrouw van zijn heer haar ogen op Jozef wierp en zij zeide, lig bij mij. En in vers 10 staat er ook nog dat zij Jozef dag op dag aansprak om bij haar te liggen en bij haar te zijn. De verleiding van de zonde, dat is het eerste. In de tweede plaats de strijd tegen de zonde. Dan letten we erop hoe Jozef deze verleiding door genade weerstaat. Wat hij doet, wat hij zegt. En tenslotte de vlucht voor de zonde. Want daar eindigde de schriftlezing van deze middag mee. Toen Jozef bij zijn kleed gegrepen werd, zo staat er in vers 12 van Genesis 39, liet hij zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging naar buiten. Dus de verleiding van de zonde, de strijd tegen de zonde en de vlucht voor de zonde. We hebben zo vanmiddag, gemeente, een geschiedenis voor ons, een bladzijde uit het levensboek van een van de zonen van Jacob. Laat ik daar vanmiddag mogen beginnen. En als u Jacobs gezin in ogenschouw neemt, dan ziet u een gezin dat hoe langer hoe meer verscheurd en gebroken is geraakt. En een van de dingen die door het gezin van Jacob, de aartsvader van Israël, nadrukkelijk als een rode draad te zien is, is de zonde tegen het zevende gebod. Ik noem u maar een paar namen. Dina, die de dochter van Sichem gaat bezien, die te maken krijgt met Sichem die zich aan haar vergrijpt. Ander kind van dezelfde Jacob, Juda, een man die genade kende, maar die op een aangrijpende manier in de zonde valt met Tamar. Een derde, Ruben, van wie we lezen dat hij het bed van zijn vader heeft beklommen. En dan, te midden van allerlei situaties in de levens van de kinderen van Jacob, het voorbeeld van Jozef in Egypte. Wie was Jozef? De kinderen kennen hem wel. Het was een jongen op wie zijn broers jaloers waren. En waarom was dat nu? Ja, dat had ook wel iets te maken met de voorrangspositie die Jozef had gekregen van huis uit. Maar het had vooral ook te maken met het feit dat Jozef, en dat blijft wel eens wat onderbelicht in de geschiedenissen van Jozef, dat Jozef genade kende. Dat Jozef in zijn leven een God kende die tot hem sprak. En de Heer had tot hem gesproken door de dromen heen. En die dromen die verstond Jozef aanvankelijk niet. Maar die dromen waren wel het woord van God dat in de loop van zijn leven vervuld is geworden. En zijn broers, ze hebben Jozef niet kunnen zetten en ze hebben Jozef op zeker moment in de put geworpen en vervolgens uit de put gehaald en als slaaf naar Egypte verkocht. En dan komt Jozef in het huis van Potifar terecht. We hebben dat gelezen in de schriftlezing van vanmiddag en hij wordt daar een slaaf. Moeilijke wegen, onbegrepen wegen voor deze Jozef. En dan ga ik met u maar een stukje lezen uit de geschiedenis die heel bijzonder onze aandacht vraagt, vanaf het tweede gedeelte van vers 6. Nou staat, en Jozef, daar in dat verre Egypte, jaar of 20 ongeveer, was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. Dat noemt de Bijbel niet voor niets. Waarom staat dat er? Dat Jozef schoon was van gedaante, dat zijn lichaamsbouw dus mooi was om te zien, dat zijn verschijning mooi was, schoon van aangezicht. Ja, dat staat er in de Bijbel om een dubbele reden. Aan de ene kant erkent Gods woord uiterlijke schoonheid als een gave van God. Daar spreekt de Bijbel nooit minachtend over. Evengoed als wij over lichamelijke gebreken aan de andere kant ook nooit minachtend mogen spreken. Maar waar de Bijbel daarnaast de aandacht op vestigt. Al is schoonheid een gave van God. Jozef had die gave gekregen. Zijn moeder Rachel ook. We lezen van haar hetzelfde. Maar het is wel een gave die mensen soms in grote problemen kan brengen. En in grote gevaren kan brengen. En zo was het ook in het leven van Jozef. Want er staat, en we lezen maar direct verder in vers 7, het geschiedde na deze dingen dat de huisvrouw van zijn heer, de vrouw van Potifar, haar ogen op Jozef wierp. Wat wil die uitdrukking precies zeggen? Want daarin zien we al wat dingen terugkeren vanuit de catechismus. Het eerste wat ermee duidelijk gemaakt wordt is dat de vrouw van Potifar Jozef, die jongvolwassen man in haar eigen huis, met meer dan gewone belangstelling heeft bezien. Ze heeft niet maar een keer gekeken, maar ze heeft telkens weer gekeken naar Jozef, die Hebreeuwse slaaf. En in de loop van de tijd is deze jonge man haar misschien al heel snel gaan boeien. En er is in haar hart een begeerte gekomen. En nu werpt ze vurige, begeerige blikken op Jozef. Dat is het eerste wat er bedoeld wordt. En het tweede dat daarmee verband houdt. Waarschijnlijk heeft deze vrouw Jozef ook proberen te lokken met haar ogen. Net zo als dat vandaag de dag mannen of vrouwen kunnen lonken met de ogen naar elkaar. Zonder woorden een boodschap kunnen uitzenden naar de ander. En daar begint zo heel vaak de zonde. Tegen het zevende gebod. De zonde tegen het zevende gebod begint vaak met een blik. Iemand heeft dus gezegd, de ogen zijn de vensters waardoor de zonde tegen het zevende gebod naar binnen gehaald wordt. Of ze zijn de fakkels waarmee de begeerte wordt aangestoken. Het is belangrijk om daar deze middag, als we nadenken over het zevende gebod, allereerst bij stil te staan. Zonde tegen het zevende gebod begint vaak met een blik. Daarom zegt de Heer Jezus ook in de bergrede, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft al overspel met haar gedaan. Daarmee bedoelt de Heer Jezus niet gewoon een blik van een man op een vrouw of gewoon de blik van een jongen naar een meisje toe. Maar daarmee bedoelt hij wel de blik van zeker een getrouwde man, een getrouwde vrouw, naar een ander met onzuivere bedoelingen. Niet de eerste blik, maar misschien wel die tweede blik, die een poosje blijft haken. En waarmee misschien wel een boodschap wordt uitgezonden. Zonde begint vaak met een blik. En dat geldt niet alleen voor getrouwde mannen en voor getrouwde vrouwen zoals Potifar er één, de vrouw van Potifar er één van was. Maar dat geldt ook wanneer we niet tot een huwelijk komen. Dat er allerlei dingen naar ons toe kunnen komen. Dat er allerlei dingen op onze levensweg ons kunnen kruisen. Die we zien met een eerste blik. Maar die we misschien daarna wel opzoeken met onze tweede blik, die niet goed meer is, die niet meer zuiver is. En dat in Gods woord zo nadrukkelijk beschreven staat, dat is om ons waakzaam te laten zijn. Dat is opdat wij onze dag zouden beginnen met het gebed wat we zojuist gezongen hebben. Wend, wend mijn oog van de ijdelheden af. Dat is opdat er in ons leven iets zou zijn van wat Job door genade beoefende. Job, van wie we lezen dat hij een verbond met zijn ogen had gemaakt. En wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat Job zich aan het begin van de dag plaatste voor het aangezicht van de Heere. Want zo moet u die woorden opvatten. En dat hij zijn hart in het gebed tot de Heere ophief en dat hij het zei: Heere, nu moet ik deze dag door het leven heen. En nu heb ik ogen die vanuit mezelf trekken naar de zonde en naar wat niet goed is. Maar Heere, laat ik toch in uw kracht mogen strijden tegen de zonde. En ik beloof dat ik met uw hulp en door uw kracht ook zal strijden deze dag tegen de zonde. Zo maakte Job een verbond met zijn ogen. Dat wil dus zeggen, hij deed een belofte aan God voor een beperkte tijd, om die belofte vervolgens weer te vernieuwen, waarmee hij zich wapende tegen de zonde en aan God beloofde om trouw te zijn aan zijn wet en tegelijkertijd van de Heere hulp vroeg. Van dat geheim kende Job wel iets, en de Heere geven dat wij daar allemaal iets van kennen. Als je dat nou nog nooit gedaan hebt, dan moet je toch maar in alle eenvoud, als deze zonde in je leven speelt, toch maar in alle eenvoud je knieën buigen en je handen vouwen en zeggen: Heere, nu weet u van de weg die ik vandaag moet gaan en u weet van mijn ogen en dat die ogen rechtstreeks in verbinding staan met mijn hart. En uit het hart komen voort allerlei zonden. Heere, bewaar u mij. Bewaar u mij deze morgen. Bewaar u mij deze middag en geef u mij tegen de zonde te strijden. En dat ik er tegen mag stand houden. Maar daar wist deze vrouw van Potifar niet van. Ze werpt haar ogen op Jozef. En we lezen nog een stukje verder. Slot van vers 7. En dan zegt ze: lig bij mij. U ziet dus, de zonde begint met een blik. De zonde tegen het zevende gebod gaat in dit geval over in woorden. In een oneerbaar voorstel. Calvijn zegt in zijn verklaring op Genesis dat Mozes waarschijnlijk een samenvatting heeft gegeven van alles wat deze vrouw heeft gedaan. Want Calvijn vermoedt dat deze vrouw nog wel veel meer en op veel verschillende manieren het erop toegelegd heeft om Jozef aan haar kant te krijgen. Maar dat loopt allemaal uit op deze verleidende woorden: lig bij mij. En daarmee komt de verzoeking en de verleiding in volle kracht op Jozef af. Dat moeten we wel even bedenken. We hebben net al iets gehoord over wie Jozef was. Jonge man van een jaar of 20. Jong volwassen. Schoon van gedaante, schoon van aangezicht. Iemand die een moeilijke levensweg kende. Die de weg van de Heere met zijn leven lang niet altijd heeft begrepen. Zeker niet toen hij terecht kwam als slaaf in het huis van Potifar. Iemand ver bij zijn vader vandaan, zijn godvrezende vader, ergens in het verre buitenland, waar niemand van de mensen hem zag. En daar komt de verleiding op deze jonge Jozef af. Niet één keer, en waarschijnlijk laten we de gedachte van Calvijn maar volgen, niet alleen met die woorden, maar ook met allerlei non-verbale boodschappen die de vrouw van Potifar uitzond. Allerlei pogingen om hem te verleiden en te verzoeken. In volle kracht stormt de verleiding tegen de zonde op Jozef aan. En daarachter, want dat moeten we nooit vergeten, daarachter, ja, wat is er achter die vrouw van Potifar, van wie we ons dan ook maar voorstellen dat het misschien een vrouw is geweest met lichamelijke aantrekkingskracht. Maar wat was het wat daarachter zat? Wat zat er achter die woorden? Lig bij mij. Ten diepste een aanval op Jozefs ziel. ten diepste een aanval van de vorst der duisternis, die Jozef opnieuw probeert te verzoeken. Hij had Jozef verzocht met de vijandschap van zijn broers. En nu verzoekt hij Jozef met de liefde, de zogenaamde liefde van een vrouw. Achter die lokkende woorden van deze vrouw zit de duivelse bedoeling van de vorst der duisternis, die het achter deze schijnbaar schone woorden zegt: lig bij mij, Jozef, in de eeuwige duisternis, in het eeuwige vuur. En iedere dag was die verleiding en die verzoeking er weer. We hebben het al even aangehaald vanuit vers 10. Iedere dag, dag op dag, sprak ze Jozef aan om bij haar te liggen en bij haar te zijn. En als ze er niet was, zou Jozef de herinnering van al die woorden en al die beelden wel teruggekregen hebben. Daar zal de duivel ook wel zich voor hebben ingespannen. En hij zal het 's nachts, als Jozef daar alleen lag op zijn kamer, wel tegen Jozef gezegd hebben: Jozef, weet je het nog, morgen is ze er weer. Allerlei verzoeking en verleiding. Net zoals die ook op ons kan afkomen. Op allerlei manieren. In onze directe omgeving misschien, onze woonomgeving, of op ons werk, of op het schoolplein, of jonge mensen in allerlei berichtjes die naar je gestuurd worden, allerlei foto's die gedeeld worden op Snapchat of wat dan ook. Als ik de resultaten van onderzoeken die van tijd tot tijd in het RD staan moet geloven, dan gaat er van allerlei rond aan beelden onder. Nee, natuurlijk niet alle jonge mensen, dat geloof ik best. Maar wel onder veel jonge mensen, ook op de reformatorische scholen. Ongevraagd, maar ze komen wel op je weg. Jozef had er ook niet om gevraagd, om die vrouw in dat huis. Maar die dingen die komen wel op je pad. En hoe gaan we daar dan mee om? Met al die verleiding en al die verzoeking. Hoe gaan we ermee om wanneer het misschien op uw werk zo is dat een van uw collega's meer dan gewone belangstelling voor u heeft? En probeert een band te leggen en die band steeds meer te verstevigen. Hoe gaan wij om met allerlei gelegenheden tot zonde wanneer wij, net als Jozef, buiten het zicht van andere mensen zijn, misschien wel ver weg in de vreemde? Onze tweede gedachte, het gevecht of de strijd tegen de zonde. Wat doet Jozef? We lezen het verder in vers 8. Een paar dingen, een handvol dingen die genoemd worden in Gods woord. Het eerste wat er staat, begin van vers 8. Maar hij weigerde het. Dat is het eerste waar we even bij moeten stilstaan. Wij moeten, gemeente, nooit met de zonde, en zeker niet met de zonde tegen het zevende gebod, het op een akkoordje gooien. Dit is niet een zonde die we een poosje te vriend moeten willen houden om hem daarna weer weg te sturen, want dat gaat niet. Dit is niet de zonde waarmee we een poosje kunnen en willen spelen om hem dan weer los te laten. U weet waar dat in het leven van Simson toe heeft geleid. Simson die heeft geprobeerd op verschillende momenten in zijn leven om met de zonde en de zonde tegen het zevende gebod wat te spelen. En hij heeft misschien gedacht: met mijn onoverwinnelijke kracht raak ik die zonde ook wel weer kwijt. Maar het was Simsons zwakte. En daarom is Jozef in deze geschiedenis, en we hopen nog wel te horen wat het geheim van Jozef was, maar Jozef is hier sterker dan Simson. Jozef weigerde het. Hoe belangrijk en hoe nodig is het om tegen de verleiding en tegen de verzoeking van de zonde een duidelijk nee te laten horen. Zonde is, u kent de uitspraak van Thomas Brooks, zonde is een giftige slang. Of u moet haar doden, of ze zal u doden. Jozef weigerde het. Dat was het eerste. Tweede, wat hij doet, we lezen verder in vers 8. Hij zei tot de huisvrouw van zijn heer, zie, mijn heer heeft geen kennis met mij, wat er in het huis is. En al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Het tweede waar Jozef op wijst, wat zegt hij in deze woorden? Hij wijst op het vertrouwen dat hij ontving. Potifar had hem zoveel vertrouwen gegeven, dat hij hem aangesteld had tot een overste in zijn huis. En Jozef wil dat vertrouwen niet beschamen. Daar ligt ook een hele praktische lijn als het gaat over de zonde tegen het zevende gebod. Want is het niet zo dat juist met deze zonde het vertrouwen van een ander, soms van meerdere anderen, ernstig beschaamd kan worden? Het vertrouwen van uw eigen man of uw eigen vrouw, het vertrouwen van uw kinderen, het vertrouwen van een ander die u juist een bepaalde verantwoordelijkheid gaf. Dat is het tweede. Het derde waar Jozef op wijst, en dan lezen we nog een stukje verder, we zijn in vers 9. Niemand is groter in dit huis dan ik. Jozef wijst op zijn verantwoordelijkheid. Dat raakt heel nauw aan wat ik zojuist zei, het vertrouwen dat hij kreeg, maar hij krijgt ook verantwoordelijkheid. En in zijn verantwoordelijke positie wil hij van die positie geen misbruik maken. En dan het vierde wat hij noemt, en we lezen het tweede gedeelte van vers 9. En hij heeft voor mij niets onthouden dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Dat is zo'n hele fijne trek in de woorden van Jozef, dat hij zo zijdelings de vrouw van Potifar erop wijst wie zij is. Zij is zijn vrouw, Potifars vrouw. Om het Bijbels te zeggen, en het heeft Jozef waarschijnlijk aan de gelegenheid ontbroken om dat helemaal uit te leggen, maar om het Bijbels te zeggen, God bracht Potifar en de vrouw van Potifar samen. Met zijn heilige bedoeling. Potifars vrouw was de vrouw van haar wettige man. En die band, dat bedoelt Jozef, die band mag niet verbroken worden. Daar waarschuwt hij in gepaste woorden de vrouw des huizes voor. En hij wijst eigenlijk op de inzetting van God, dus het is al heel wat Jozef tot nog toe gezegd heeft, uitdrukkelijk geweigerd. Nee gezegd tegen de zonde, dat was het eerste. Gewezen op zijn eigen verantwoordelijkheid. Gewezen op het vertrouwen dat hij ontving en dat hij niet wilde beschamen. Gewezen op de instelling van de Heere, het huwelijk dat niet verbroken mag worden. En dan het vijfde en het laatste, slot van vers 9. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Kijk, dat was voor Jozef het belangrijkste. Jozef heeft er een heel diep besef van gehad in dat verre Egypte. Ik leef voor Gods aangezicht. God ziet me, ook hier. Net zoals de Heere ons ziet in allerlei omstandigheden en op allerlei momenten van ons leven, ook op plaatsen waar niemand ons ziet. Maar dat was het niet alleen bij Jozef. Bij Jozef was er ook een verlangen om die God geen verdriet te doen met zijn zonde. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En God was een God die Jozef niet begreep. Want de Heere had Jozef op een donkere, moeilijke weg gebracht. En hij was daar helemaal alleen in dat huis van Potifar en niemand van zijn familie met hem, verkocht als slaaf. En het was allemaal gebeurd. Maar Jozef hield vast aan de Heere. Hoe zou ik dan zo een groot kwaad doen en zondigen tegen God? En het geheim is natuurlijk een ander geheim. Het geheim is niet dat Jozef vasthield aan God. Dat deed hij wel. En hij is wel waakzaam geweest en hij is wel strijdend geweest tegen de zonde. Maar het grote geheim was dat God Jozef niet losliet. Zelfs niet in dat door en door heidense Egypte. Zelfs niet in het huis van Potifar met die verleiding zo dichtbij. Hoe staat het er? We hebben dat ook gelezen aan het begin van vers 2. En de Heere was met Jozef. Dat is het geheim van zijn leven. En laat dat boven alles ons gebed zijn in een wereld waarin de zonde tegen het zevende gebod op allerlei manieren uitgeleefd wordt en in meer of mindere mate, want dat kan best per persoon heel verschillend zijn, maar in meer of mindere mate aansluiting vindt op onze harten. Al heeft ieder zijn zwakke plek en ik geloof ook op dit terrein. Maar wat is het nodig dat de Heere in die omstandigheden ons tot een schild is? Dat de Heere ons en dat het ons gebed is, Heere, wil u met mij zijn zoals u met Jozef was? Wil u mij bewaren en wil u geven dat ik tegen de zonde mag strijden? En dat ik, en dat moet er eigenlijk nog bij gezegd worden, dat ik uw naam en u mag vrezen. Want hoe kwam het nu dat Jozef staande bleef tegen de verleidingen die hier kwamen? Ja, we hebben er natuurlijk iets van gezegd, de Heere bewaarde hem. Jozef mocht door genade vasthouden aan de Heere en de Heere in het oog houden, dat is allemaal waar. Jozef had genade, dat is ook waar, maar dat bewaart nog niet voor de zonde tegen het zevende gebod, toch? Een mens met genade is nog niet gevrijwaard van de gevaren van de zonde tegen het zevende gebod. Gaat u het maar na vanuit Gods woord. Simson was een man met genade, maar hij viel een aantal keren in zijn leven. En jaren geleden hebben we er in een prekenserie wel eens bij stilgestaan. En toen hebben we ook gezegd, er zijn waarschijnlijk jaren geweest dat Simson zuiver en rein leefde. Maar op een paar momenten in zijn levensgeschiedenis viel hij diep in de zonde. Man met genade en toch viel hij. En dat andere bekende voorbeeld, David, lopend over het paleisdak, man met genade, de Heere was zijn herder, hem zou niets ontbreken. Maar hij viel in de zonde met Bathseba. Dus genade, dat moet u maar goed opvatten, want dat kun je ook misverstaan, maar genade op zich en genade ontvangen hebben bewaart niet voor de zonde. Maar als de genade in beoefening is, als de vreze des Heren in beoefening is, als iemand echt mag zijn zoals de spreukendichter in het 23e hoofdstuk zegt, als iemand te allen dagen in de vreze des Heren is. En dat is ook de opdracht. Zijt te allen dagen in de vreze des Heren. Want de vreze des Heren doet wijken van het kwade. En wat is die vreze des Heren? Dat is een diep ontzag. Dat is een ootmoedig vertrouwen. Dat is een biddend leven. Heren, bewaar me. Leid me niet in verzoeking. We gaan er eerst van zingen. Gebed des Heren, 7e vers. En het geschiedde als ze Jozef dag op dag aansprak en hij naar haar niet hoorde om bij haar te liggen en bij haar te zijn. Ik zet nog even in gedachten een streepje onder die laatste woorden. Want blijkbaar heeft de vrouw van Potifar tegen Jozef nog iets anders gezegd dan alleen maar lig bij mij. Toen dat voor Jozef een brug te ver was en dat wel duidelijk voor haar was, toen heeft ze, kijkt u maar in vers 10 het slot, ook nog iets anders gezegd. Toen heeft ze gezegd, Jozef, wees dan in elk geval bij mij. Houd me in ieder geval gezelschap, bij haar te liggen en bij haar te zijn. Maar dat heeft Jozef ook gemeden, zo goed als hij het kon. Hij hoorde naar haar niet, staat er in het midden van vers 10. En daar ligt ook nog een les in voor ons allen. Als het over de zonde tegen het 7e gebod gaat, om die zonde zoveel als mogelijk is te vermijden. Om de gelegenheden waarin die zonde zich kan afspelen te vermijden. Want voor die gelegenheden geldt zo vaak dat ze op zich nog niet een zonde zijn. Of in ieder geval niet zo snel door mensen als zonde worden herkend. Denkt u nog even aan David, die niet was uitgetrokken met zijn mannen ten strijde tegen de Ammonieten, maar hij bleef in zijn paleis. En aan het einde van de dag riep hij over zijn paleisdak. En daar was de gelegenheid om in de zonde te vallen. En zo zijn er zoveel gelegenheden om te zondigen. Kijk, dat brengt ons heel praktisch bij de vraag, waar brengen we onze zaterdagavond door? Dat brengt ons heel praktisch bij de vraag, hoe gaan wij om met datgene wat er via internet en via onze mobiele telefoon tot ons komt? Dat brengt ons heel praktisch bij de vraag, hoe gaat het met ons in deze dingen op ons werk? Zijn daar bepaalde verleidingen? Zijn daar wellicht verleidingen die we kunnen vermijden in plaats van dat we ze opzoeken? Hoe gaan wij om met de paden naar de zonde? Het stond er niet voor niets in de catechismus zo. Hoe zegt het slot van het antwoord dat niet alleen alle daden die onkuis zijn en gebaren en woorden en gedachten en lusten verboden worden door de Heere, maar ook wat de mens daartoe trekken kan. En als de Heere dat zo aangeeft in zijn woord en ook in het voorbeeld van Jozef, dan is dat omdat hij een mens niet over heeft voor de zonde tegen het zevende gebod. Want dat is een verwoestende zonde voor mannen en voor vrouwen. Dat is een verwoestende zonde voor huwelijken. Dat is een verwoestende zonde voor kinderen als de Heere die gaf. En de Heere maant ervan af en de Heere zegt het ons en houdt het ons voor wat er in ons hart leeft. Maar ook waar de gevaren liggen, zodat we waakzaam zullen zijn en met een boog om de zonde heen zullen gaan. Zoals Paulus het later in de Korinthebrief schrijft, vliet de hoererij. Zoals de Heer Jezus het zegt in de bergrede, indien uw rechteroog u ergert, rukt het uit en werpt het van u. En dat wordt natuurlijk niet letterlijk bedoeld. Maar dat wordt wel zo bedoeld dat wij allerlei offers moeten brengen in de strijd tegen de zonde. Jozef strijdt tegen de zonde, maar Jozef strijdt niet alleen. Jozef heeft er iets van beleefd in Egypte, de Heere is aan mijn zijde. En zo kon hij de strijd tegen de zonde aangaan en zo kon hij de strijd tegen de zonde ook volhouden. Maar niet in eigen kracht en dat blijkt wel uit het laatste in deze geschiedenis. De vlucht voor de zonde. We zijn inmiddels bij het slot van vers 10 of begin vers 11. Zo gebeurde het op zulk een dag dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen. Dat staat er nog eens nadrukkelijk bij. Jozef kwam niet onnodig in dat huis. Hij zocht die vrouw niet op. Maar hij moest in het huis zijn om zijn werk te doen. Dat kon ook niet anders. En als zij dat huis dan binnengaat, dan is er niemand, zegt het slot van vers 11, van de lieden des huizes daar binnenshuis. Alleen Jozef en de vrouw van Potifar zijn op dat moment aanwezig. En dan grijpt de vrouw van Potifar haar kans. En ze grijpt Jozef bij zijn kleed, zijn opperkleed dat hij los over zijn schouders droeg. En ze wil hem naar zich toe trekken en ze zegt het nog een keer. Lig bij mij, Jozef, lig bij mij. Ja, en wat doet Jozef dan? Slot van vers 12. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging uit naar buiten. Jozef vlucht. Jozef vlucht voor de zonde. Dat is het eerste wat we van die vlucht kunnen zeggen. Als de zonde zo dichtbij komt, als de zonde Jozef als het ware aangrijpt en vastgrijpt, dan beseft Jozef dat er maar één mogelijkheid is. Hij zal het huis uit moeten vluchten. Ook al heeft die vrouw andere opdrachten aan hem gegeven, nu is er maar één ding belangrijk. En dat is weg bij de zonde vandaan. Jozef was bang voor de zonde. De vraag komt naar ons toe, kennen wij iets van de vrees voor de zonde? Ik geloof dat ik het u wel eens gezegd heb, dat ik jaren geleden op een school werkte in Zeeland voor reformatorisch onderwijs. En er was een conciërge en die kon soms hele treffende dingen zeggen. En die zei eens, er is een volk. Ja, misschien dat sommige mensen het wel wat prekerig vonden wat hij dan zo tussen zijn werk doordeed. Maar hij zei, er is een volk op aarde dat is banger voor de zonde dan voor de dood. Want de dood maakt geen scheiding tussen God en tussen hen, maar de zonde wel. Nou, ik geloof dat Jozef daar op dit moment iets van heeft gekend. Dat hij zo bang was voor de zonde. Waarom? Omdat God het verboden had. Ja, natuurlijk, dat ook. Maar omdat Jozef er diep in zijn hart van overtuigd was. Het is ook echt niet goed. En het maakt scheiding tussen God en tussen mijn hart. En toen vluchtte Jozef weg. Hoe is het bij ons? Kennen wij iets van de vrees, van deze vrees voor de zonde? Kijk, het is een goede zaak als er bepaalde dingen zijn in ons leven waarvan wij met ons geweten aanvoelen, dat is niet goed. Dat moeten we niet doen. Dat is een zegen. Als je een geweten mag hebben, juist ook op dit terrein dat gevormd is en dat weet heeft van de zonde en dat je waarschuwt. Maar het is wel zo te hopen dat het ook meer is of meer wordt in je leven. En bid daar ook om dan alleen maar de stem van het geweten. Dat je er ook een diepe overtuiging van mag krijgen. Dat de zonde inderdaad zonde is en zo'n groot kwaad is tegen God. En dat je ook het omgekeerde mag zien. Dat datgene wat de Heere verbiedt. Nu juist niet goed is en wat de Heere gebiedt juist zo'n goede en zo'n heilzame weg is. Dat zonde inderdaad scheiding maakt tussen God en tussen mij. Jozef was bang voor de zonde, maar Jozef was ook bang voor zichzelf. Dat was ook wat er in het huis van Potifar speelde. Toen die vrouw hem vastgreep bij zijn kleed, toen is Jozef niet meer gebleven op dat punt dat hij die vrouw toesprak en dat hij wat woorden haar toevoegde. Maar Jozef heeft beseft, als ik nu niet wegvlucht, dan zou ik ook kunnen vallen, want ik ben tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. Ik moet nu weg uit dat huis. Dus Jozef heeft op dat punt ook geen grote gedachten en veel verwachting van zijn eigen hart gehad. Er bleef aan zijn kant ook een vluchteling voor de zonde over. Maar dat is dan ook de Bijbelse weg. Dat schrijft de apostel ook. Vliet de hoererij. En zo is Jozef het huis uitgegaan met alle gevolgen van dien. Want hij kwam erdoor in een nog veel meer onbegrepen weg. Maar wel een weg waar de zegen van de Heere op rustte. Ligt er iets praktisch in die weg van Jozef? Jawel. Dat als de zonde zo dichtbij komt en wij er eigenlijk niet meer goed tegen strijden kunnen, als wij de zonde niet altijd kunnen vermijden, al hebben we die verantwoordelijkheid wel om dat te doen zoveel als mogelijk is. Maar als er de mogelijkheid om de zonde te mijden niet meer is en om er tegen te strijden eigenlijk niet meer is, ja, dan is er deze weg. Dan zullen we moeten vluchten voor de zonde en voor de gelegenheid om te zondigen. Beter op de vlucht voor de zonde dan overwonnen door de zonde. Zo is Jozef bewaard. En er liggen in de geschiedenis die we hebben overdacht allerlei praktische lessen. Maar het belangrijkste is gemeente, en daar komt het voor ons allen wel op aan. Hoe is het met ons hart? Het is goed en het is bijbels om ons door een gedeelte als dit gedeelte te laten onderwijzen. Het is heel belangrijk, dat kon Jozef niet, maar dat kunnen bijvoorbeeld getrouwde mensen, mannen en vrouwen wel met elkaar over deze dingen spreken. Het is belangrijk om deze dingen met elkaar te bespreken en ze niet in het stilzwijgen en in het donker van het stilzwijgen te houden. Het is belangrijk om in alle openheid te vragen naar elkaar, niet vanuit wantrouwen, maar wel vanuit meeworstelen en meestrijden naar wat de kwetsbare plekken zijn in ons leven. Als het goed is, gebeurt dat in een huwelijk. Dat kan moeilijk zijn, maar het is wel belangrijk. En als je nou helemaal alleen bent, je kunt daar met niemand over praten, dat u dan uw hart zult uitstorten voor de Heere. En dat er ook mensen op u weggebracht zouden worden als u die weg echt niet verder kunt gaan. Mensen die u echt vertrouwen kunt en die ook van hun positie geen misbruik zullen maken. Maar mensen aan wie u de dingen echt kwijt kunt en die u om raad kunt vragen. Hoe belangrijk is het, ook in de weg naar het huwelijk als jonge mensen, om over deze dingen te spreken in alle eerlijkheid met het woord van God ernaast. Er zijn al zoveel huwelijken kapot gegaan door deze dingen, omdat ze ook verzwegen en toegedekt werden. Maar het belangrijkste, dat is dat we de God van Jozef leren kennen. Dat we die God leren kennen die Jozef bewaarde in Egypte. Dat we iets kennen van dat geheim van wat er staat in zondag 41, wat Jozef ook weten mocht, omdat onze lichamen en zielen tempelen zijn van de Heilige Geest. En als het nou anders is, zegt iemand, als het nu in mijn leven niet een tempel is, want zo heeft God het bedoeld en zo is het als het goed is in het leven van degene die de Heere mogen kennen en vrezen. Dat hun ziel en lichaam een tempel is waarin Gods geest woont en dat daarom die tempel niet ontheiligd mag worden. Maar als u nou vanmiddag hier zou zitten en u moet zeggen, ach Heere, mijn leven is geen tempel. Mijn lichaam is geen tempel geweest, maar veel eerder een ineengestorte ruïne. Puinhopen van zonde op dit terrein. Of, dat kan ook, als een ander u tegen uw wil allerlei dingen aandeed op dit terrein en u het buiten uw schuld om misschien wel ontzettend moeilijk hebt met deze dingen. Als u bemerkt en de wond met uzelf meedraagt van een leven of een innerlijk dat verwoest is door anderen. Maar er zijn in uw leven op die manier ook puinhopen. Wat dan? Er is een God, gemeente, die puinhopen weer kan opbouwen. En dat bedoel ik naar twee kanten toe. Dat bedoel ik allereerst naar mensen die te maken hebben met schuld in hun leven en allerlei zonde die er geweest is tegen het zevende gebod. Waardoor uw leven een ruïne geworden is. Er is een God die puinhopen kan opbouwen. Hij doet het altijd in een rechte weg. Hij doet het in een weg waarin u eerlijk gemaakt wordt. Waarin u eerlijk uw zonde voor hem gaat belijden. Waarin u eerlijk wordt tegenover andere mensen als dat moet en als dat nodig is. En als er zonde heeft plaatsgevonden tegen andere mensen, dan moet dat in een rechte weg hersteld worden. Dat is trouwens niet in eventjes een snelle weg. Een puinhoop, en ik zeg dat in alle voorzichtigheid, maar een puinhoop die u in het leven van iemand anders zou kunnen hebben gemaakt over een periode van 8 jaar, maak u niet even goed met een excuusje. En maak u zeker niet goed met vrome woorden dat God het u wel vergeven heeft en dat de ander het u dan ook maar vergeven moet. Want dat is geen Bijbelse weg. Maar in een eerlijke weg, een weg van het beleven van onze schuld en het doorleven van onze schuld tegenover God. En het erkennen van de dingen en eerlijk worden tegenover een ander. Kan God puinhopen en wil God puinhopen opbouwen. Ook nu. En dat heeft de Heere gedaan in het leven van David. Door de schuldbelijdenis en de breuk met de zonde heen. En dat heeft de Heere gedaan in het leven van de Samaritaanse vrouw. En dat kan de Heere nog. En daarom, als er in uw leven zonde is. Als alles verzondigd is. Juist op dit terrein. Zoek een plaats aan de voeten van de Heere. Vraag of Hij u eerlijkmakende en bevrijdende genade wil geven. De God van Jozef leeft nog. En het andere, er is een God die ook puinhopen die geslagen zijn door anderen tegen uw wil in kan herstellen. Jozef begreep zijn weg, zijn levensweg niet. En het zou goed kunnen dat mensen vanmiddag onder ons de weg van hun leven en de hand van de Heere in dat alles ook niet kunnen begrijpen. Maar één ding, de Heere keurt de zonde nooit goed. De zonde die u door een ander werd aangedaan en waardoor uw leven misschien verwoest werd, wordt door de Heere niet vergoeilijkt. De Heere is daarin ook een eerlijk God en een God van recht. Maar de Heere kan wel aan gebroken en verslagen levens, aan verwoeste levens, zijn herstellende en genezende kracht geven. Voor Hem is niets te wonderlijk. En Hij ziet het verdriet en de moeite wel. En Hij is die God bij wie er balsem is om wonden te genezen. Daarom de Heere geven ons, ook met alle puinhopen, een plaats aan zijn voeten. Bij die God die rein maken kan en wil, die bekeren wil, die herstellen wil en die genezen wil. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u het woord willen zegenen aan onze harten. U hebt gegeven dat deze dingen behandeld mochten worden. Moeilijk om er de woorden voor te vinden. Maar Heere, heilig het onderwijs aan ons hart. En laat ons zien dat de God van Jozef nog leeft. En zorgt u in alle situaties die er kunnen zijn. Leer ons, bekeer ons. Genees en herstel ons en schenk ons zo wat nodig is, ook in deze pas begonnen week. Help ons, Heer, in alle omstandigheden. Bewaar ons voor de zonde. Geef ons dat wij een verbond mogen maken met onze ogen voor uw aangezicht, met onze voeten, met onze handen. Ja, Heere, dat onze leven gestempeld mag zijn door de gehoorzaamheid aan uw woord. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 3, het vierde vers, is onze slotzang. 3, vers 4. Sta op, verlos mij, Heere. Gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. En wat er verder volgt. Ga dan heen in vrede, ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.